1 Korinthe, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 14. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidene was, weggetrokken naar stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt zegt, Jezus is een vervloekte. Ook niemand kan zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in alle werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de een wordt de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde geest. En aan een ander geloof, door dezelfde geest, en aan een ander genadegave van genezingen, door dezelfde geest, en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest, die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En wij allen zijn van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen.
Goedemorgen allemaal. Bedankt Joni voor het voorlezen. Veel van jullie zullen deze week ook de e-mail ontvangen hebben waar dezelfde Bijbeltekst en nog breder. U werd uitgelegd, indien niet, en je zou graag ook de voorbereidingsmails ontvangen, mag je dat altijd tegen mij vertellen en dan kan je nu zo mee al op weg gaan tijdens de week. Het is de eerste preek in een nieuwe reeks van 4. En we hebben het al een beetje hier en daar gehoord en in de Bijbeltekst is het ook gekomen, over het lichaam. Niet zomaar over het lichaam, maar wel over het lichaam van Jezus Christus. We hebben geprobeerd niet Jezus uit te beelden, maar wel het lichaam. Bedankt aan de handige Harry's in onze gemeente. Trust me, ik ga niet elke keer als ik preek iets op het podium zo meebrengen. Het is nu een beetje toevallig. Maar het lichaam is iets heel bijzonders. Kijk. Hallo. Ja, u bent welkom. Waarom een preekreeks over het lichaam van Christus? Nu even iets heel duidelijk. Wanneer we spreken over het lichaam van Christus, hebben we het niet over de terminologie die we ook gebruiken bij het avondmaal dat we hebben gevierd, of bij de Eucharistie in de Katholieke Kerk. Niet over het fysieke lichaam van Christus 2000 jaar geleden, maar wel het beeld van het lichaam van Christus zijnde de kerk, de gemeente. Dat is een beeld dat gebruikt wordt in de Bijbel om de gemeente te beschrijven. En waarom vonden we het als oudste zinvol om daarover te gaan nadenken? Omdat onze gemeente in beweging is. Onze gemeente evolueert. Er is al jarenlang een gestage groei in aantal. We worden met steeds meer. Er is ook een generatiewissel ingezet. U ziet het, ik was vorig jaar nog geen oudste een tijdje geleden, snap je? Dus er is beweging. De jonge families zijn niet meer dezelfde jonge families als 30 jaar geleden. Dat is logisch, dat gebeurt. Er zijn steeds meer mensen uit andere delen van de wereld. En ook onze maatschappij verandert razendsnel. En wij veranderen mee met die maatschappij. En daarom komen er zo nu en dan bij verschillende mensen wel vragen van, ja, maar de gemeente, wat is dat nu precies? Ja? En wie is dat dan, de gemeente? Vanaf wanneer ben je van de gemeente? Of in de gemeente, hoor je erbij? En hoe is de gemeente? Hoe moet dat dan werken? Met andere woorden, zit je hier met 200 man? Soms met meer. Wat is de verstandhouding tussen elkaar? Wanneer we samen voor God willen leven, wat betekent dat dan? Welke relatie, welke verantwoordelijkheid eventueel hebben wij als gemeente? Nu, die vragen zijn al eeuwenlang daar. En al eeuwenlang, de hele geschiedenis sinds Jezus Christus op aarde was. Heel de geschiedenis heeft men geprobeerd daar een antwoord op te vormen. En onder andere de Rooms-Katholieke Kerk en andere kerken hebben daar een antwoord op gezocht. En zij geloven dat de kerk een instituut hoort te zijn, een door God gegeven soort van identiteit, iets waar mensen mogen inpassen en binnen dat instituut dat bedoeld is, kunnen we dan aan gemeenschappen gaan vormen. En denk maar aan de kloosters van vroeger of de lekengemeenschap die er waren, waar mensen dan gingen zoeken om hun geloof samen te beleven. Nu, de evangelische kerk werkt zo niet. Wij hebben juist als karaktereigenschap dat wij niet geloven dat de gemeente of de kerk een instituut is, maar dat je pas van de gemeente spreekt wanneer individuele gelovigen kiezen. Ja, wij zitten hier dicht bij elkaar. Wij gaan samen een gemeente zijn. En dus is eigenlijk de gemeente of een kerk van evangelische christenen niet meer dan een groep mensen. En die groep mensen probeert zich te organiseren. En eigenlijk is het dus alleen maar een organisatie van mensen, van individuen. Het gevolg is, als je daar eerlijk en goed over nadenkt, wanneer de individuen veranderen, ouder worden, nieuwe bijkomen, verjongen, een nieuwe maatschappij, dan is het logisch dat de organisatie van hoe dat georganiseerd wordt, ook mee evolueert. Dat is normaal. Want we geloven niet in een vaste entiteit, een vaste structuur, een vast instituut. We geloven dat we een organisatie zijn van individuen die samen het geloof willen beleven. En als die individuen evolueren, evolueert de organisatie ook. Maar niet zo de essentie van de gemeente. Die hoort altijd dezelfde. Zijn al 2000 jaar lang, hoort de essentie van wat brengt ons samen en hoe gaan we dat doen? Diep van binnen hoort dezelfde te zijn. En daarom willen we daar bij stilstaan. En daarom heeft de apostel Paulus toen al, 2000 jaar geleden, het beeld van het lichaam gebruikt om de essentie weer te geven. Want in dat beeld zit heel veel waarde. Nu, we gaan dat doen hoofdzakelijk aan de Bijbeltekst van 1 Korinthe 12, die jullie misschien al hebben gelezen, en anders moet je dat zeker doen. Joni heeft er net ook een deel van gelezen. Sorry, Joni. Lees het zeker nog eens na. Lees het in een vertaling die je graag hebt, die je goed kan begrijpen, om dat beeld goed te vatten. Nu, het is een beeld. En een beeld heeft altijd zijn sterkstes. Iets dat heel erg spreekt, iets dat we heel goed kunnen gebruiken. Maar het heeft ook zijn limieten. We mogen het niet tot in het oneindige gaan uitwerken. We moeten proberen te begrijpen alleen wat de schrijver, in dit geval Paulus, ermee bedoelde. En daarom wil ik ook bij de tekst blijven, bij de teksten van Paulus, en gaan we deze morgen aan de hand van 3 sleutelteksten, 3 principes over de gemeente als het lichaam proberen te begrijpen. Nu, ik begin al meteen met een andere, niet uit Korinthe, maar ook van Paulus aan een andere gemeente waar hij datzelfde beeld gebruikt. En de eerste tekst, sleuteltekst, die komt uit Efeze 1. En daar staat het volgende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Even de hems en de hijs en de zijns uitleggen. En hij, dat is God, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is Jezus. Dus God heeft alles aan Jezus gegeven als koning. En heeft hem als hoofd over alle dingen, want dat is Jezus dan. Jezus is het hoofd over alle dingen. Over heel de schepping, ook de nieuwe schepping, wanneer christenen tot geloof komen. Jezus is het hoofd van alles. En dan staat er iets heel bijzonders. Hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. Wij hier, de gemeente in Herentals, de kerk over heel de wereld, die heeft iets gekregen van God. En wat hebben wij gekregen? We hebben Jezus gekregen. God heeft ons Jezus gegeven. Hij die het hoofd is van alle dingen, die is ons hoofd geworden. En er staat, wij die zijn lichaam zijn. En een hoofd is interessant. We hebben hier een lichaam afgebeeld. Je zou je kunnen gaan afvragen, wat is nu het belangrijkste lichaamsdeel? Suggesties? denk dat we er redelijk snel over uit zijn, dat zonder dit stuk hier, er niet veel zal gebeuren. En meer dan dat, het is niet alleen vitaal nodig om te leven. We hebben in onze taal heel duidelijk, in onze taal is heel duidelijk vervat hoe belangrijk het hoofd is. We kunnen uitdrukken als, uitdrukking als een hoofdkwartier. Het hoofdkwartier is daar waar de bazen zitten. Daar waar zij zitten die de beslissingen nemen. Dat is het hoofdkwartier. Het hoofd van de dienst waar je werkt. Dat is de baas van de dienst waar je werkt. Maar ook, bijvoorbeeld, als je een document opmaakt zoals dit, of op school in een toets, is er altijd een hoofding. Erop staat van wie het is, waarover het gaat. Een hoofding geeft ook de inhoud weer. De richting. Hier gaat het over gaan. Of anders nog, de hoofdzaak. De essentie. Het hoofd is datgene waar het echt over gaat. Datgene wat identiteit geeft. Datgene wat richting geeft. En dus, we lezen, God heeft Jezus gegeven als hoofd, als hoofdzaak, als hoofdkwartier, als hoofd van de gemeente. Jezus geeft de richting aan. Dat hoort zo te zijn in onze gemeente, in ons leven. Jezus bepaalt onze richting. En dat lezen we trouwens ook in het stuk van 1 Korinthe, waar staat, niemand kan zeggen, Jezus is Heer, ja, dan door de geest. Ja, eigenlijk is dat een voorwaarde. Je kan pas deel zijn van de gemeente, van het lichaam, als je dat echt kan zeggen. En niet gewoon zeggen, Jezus is Heer, dat kan iedereen op de straat. Maar wel als in, ik zeg dat, want dat is wat ik meen. Jezus is Heer. En wat is Heer? Jezus is mijn baas. Jezus is degene die de koning is, werkelijk, van mijn leven. Als je dat kan zeggen, dan krijg je toegang om deel te zijn van het lichaam. En daarom is Jezus zo essentieel. Als Jezus geen plaats heeft als hoofd in uw leven, ja, dan ben je dus geen deel van zijn lichaam. Dat is een eerste belangrijke voorwaarde. Je zou het kunnen noemen, dat is de bekering, het geloof. Het geloof in Jezus als koning, die jouw richting gaat geven. Het tweede. Eerste, herkennen, Jezus is de Heer, Jezus is het hoofd. Het tweede is uit een ander deel uit Korinthe. Daar lezen we het volgende. Ook wij allen zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije, het zij Belgen, het zij Afrikanen, het zij mannen, het zij vrouwen. Ongeveer. Wij allen zijn van één geest doordrenkt. Eerste stap. Jezus is mijn hoofd. Ik wil Jezus als mijn hoofd hebben. Tweede, één geest. Dat is heel belangrijk. Wij hebben onze geest. We denken graag dat we onafhankelijke denkers zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Kijk, een goed voorbeeld. Deze broek, die zou ik 10 jaar geleden nooit gedragen hebben, want die was veel te smal dan. Ja? Ondertussen is mijn geest zodanig veranderd, dat ik deze broek aangenaam vind en een broek van 10 jaar geleden te breed. Ik denk niet zelfstandig. Ik word enorm hard beïnvloed. Ja? U allemaal trouwens. Sommigen blijkbaar niet, als ik naar hun kleren kijk. Maar wij denken niet zelfstandig. Wij worden uitermate hard beïnvloed. En zo gaat dat maar altijd door. Dus te denken dat je onafhankelijk bent in je geest, is niet zo. Dat betekent, wie beïnvloedt je geest? Welke geest beïnvloedt jouw geest? En het is heel duidelijk dat voor een groot deel van de mensen de geest is van de wereld, van de maatschappij, die onze geest eigenlijk in handen heeft. Maar er is een andere geest in het lichaam van Christus. De geest van God zelf, Gods geest, de Heilige Geest. En die ene geest staat daar. Wij zijn door één geest, en dat is met een grote geest, die van God, tot één lichaam gedoopt. Wanneer je daar in het waterbad gaat als teken van de bekering, dan betekent dat ook, als je echt bekeerd bent, dat je ook die geest in je hebt ontvangen. Wij zijn doordrenkt van één geest. Paulus gebruikt daar die woorden van dat waterbad, Ja, waar we ingaan om te dopen. En die geest, zo, dat is daar. De vraag is alleen, hoe ga je daarmee om? Want die geest is bepalend. En we moeten dat juist zien. Veel mensen hier in de zaal geloven, ja, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. En daardoor, nu gaan we proberen als christenen samen te komen en samen te leven. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar gelukkig is de geest daar om ons te helpen. Maar dat is niet hoe het al in elkaar zit. Door de geest worden we deel van dit lichaam. En wat betekent dat? Dat ieder van ons afzonderlijk niet met elkaar probeert samen te leven met de hulp van de geest, maar wel dat we proberen samen gemeente te zijn omwille van de geest, door de geest. Niet omdat we dat zelf willen, maar omdat de geest zegt, dat is wat je moet doen. Kijk naar hier. Deze hand, die beweegt niet omdat dat stukje arm zegt, nu moet jij bewegen. Ja? En als dat niet goed werkt, zo van, hoofd, kun je eens even een beetje meer van je geest hier... Nee, nee. De geest stuurt de hand aan, stuurt de arm aan en stuurt elk deel aan, afzonderlijk. De impulsen worden afzonderlijk gegeven. Ja? En wanneer die hand samen met die arm iets pakt, ja, dat is dan niet omdat die kunnen zeggen, amai, dat hebben wij nu weer goed gedaan. Dat is omdat elk deel afzonderlijk gehoorzaam is aan de geest. Maar als er één deel zegt, pak nu dit mijn elleboog, zou zeggen, ja, ik weet dat niet hoe dat zit, die geest, ja, dan heeft de hand een probleem, want de hand raakt niet meer waar ze moet zijn. Ja. Zelfs als de schouder mee wil, dan nog kan het redelijk problematisch worden. Wij allen hebben de geest ontvangen als we bekeerd zijn. De vraag is, ken je de geest in je lichaam, in uw geestelijk leven. Ja? Je kan ook niet zeggen, ik ben bekeerd, ik geloof in God, ik heb de geest ontvangen, oh, maar dat lichaam, dat interesseert mij niet. Daar kan ik me een tijd niet in steken. Ja? Of dat vind ik echt te lastig. Wij zijn door de geest tot één lichaam gedoopt. Je kan dat niet zeggen. Misschien denk je wel helemaal... Ik wist nog niet eens dat ik daar deel van was. Dat kan ook. Daarom doen we deze prekenreeks. Maar we zijn er allemaal deel van. Het enige dat je kan zeggen is, oei, ik neem mijn plaats misschien nog niet op. Want ik wist het niet. Of ik had er geen zin in. Maar de plaats is wel open. De plaats is bedoeld. We hebben allemaal zo'n belangrijk ledemaatverantwoordelijkheid tegenover elkaar. En de geest is daarbij essentieel, de Heilige Geest. Nu, voor velen is dat zo wat moeilijk terrein, onbekend terrein. Nu, de geest is de stem van God in ons leven. En we willen daar graag, voor degenen die dat echt moeilijk vinden, later met jullie mee verder gaan. Daar zeg ik straks nog iets over. Maar één belangrijke zaak is, als je de stem van de geest wil horen, is de vraag, luister je wel? Luister je wel vaak genoeg? Probeer je hem te verstaan? Dan moet je tijd voor nemen. Ik heb dit weekend weer ontdekt dat ik mijn vrouw toch niet zo goed versta. Ja? Tot onze beider frustratie. Daar moet je tijd voor nemen. Ja, en dat is moeilijk. Tijd nemen voor alle dingen die stilte vragen. Dat is vaak moeilijk. De vraag is, als u de geest van God nog niet zo kent, en we gaan daar niks te fluffy, in de wolken van maken, we gaan daar later nog wel op in als u dat wilt. De vraag is, neemt u wel echt tijd? Spreekt u met God? Bidt u? Wacht u? Ja? We zijn 10 jaar getrouwd. Er is werk aan. Om elkaar goed te leren begrijpen. En zo met de geest precies hetzelfde. Maar neemt u de tijd. Jezus is het hoofd. De geest geeft ons onze plaats. Hij biedt ze aan. Pakken we ze. En de derde tekst. Ik lees een stukje ervoor, en dit is het laatste vers, maar ik lees ervoor al. Joon heeft het daar straks ook gelezen. Er is verscheidenheid, er is verscheidenheid aan genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven, tot wat nuttig is van de ander. Prachtige, cruciale tekst. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is van de ander. Het is een moeilijke oefening. Ja? Goh, ik praat met God. En ik zoek en ik denk dingen te horen. Maar is dat nu mijn geest? Is dat gewoon mijn ideeën? Of is dat nu werkelijk God die tot mij spreekt? Dat is moeilijk. Dat is een heel traject vaak om af te gaan. Maar er zijn een heleboel toetsstenen en ik wil er alvast twee geven. Ten eerste, als je Jezus niet echt als Heer erkent, als je niet met je woorden en niet met je leven erkent, Jezus is mijn Heer en Hij mag mij richting geven, dat betekent dat er niet echt bekering is, dan zal Gods Geest ook niet echt u een plaats kunnen geven. Dat is een eerste belangrijke. Jezus is uw Heer. En ten tweede, de Geest gaat nooit iets zeggen dat niet in overeenstemming is met de rest van de Schrift, met de rest van de Bijbel. Want de Bijbel is Gods woord. Hij zal nooit woorden geven die daar tegen niet gaan. Dat kan je alvast weten. Dat zijn twee duidelijke pijlers. Maar er zijn er nog een aantal andere. En hier staat een ongelooflijke. We beginnen op het einde. Aan ieder echter wordt de openbaring gegeven van de geest tot wat nuttig is voor de ander. Dat is essentieel. Wanneer de geest ons gaat in beweging zetten om deel te worden van het lichaam van Christus, deel te worden van de gemeente, en hij gaat ons iets geven, dan is het altijd tot wat nuttig is voor de ander. Dus dat is nooit om ons eigen programma, onze eigen fancy ideeën, onze briljantste gedachten vorm te geven. Dat is nooit de bedoeling. Je kunt misschien zeggen, ja, maar ik weet dat dat nuttig is. Je gaat dat merken na tijd. De vraag is het de geest die het werkelijk, ja, voor de anderen geeft. Hey, dat is voor jullie. Dat is helemaal voor jullie. Het is ook nooit per se tot uw eigen opbouw. Je gaat er niet per se beter van worden. Ik geloof wel op lange termijn dat het veel beter zal zijn voor ons allemaal. Maar wanneer de geest u iets geeft, is dat niet iets waar je dan zelf per se heel veel voor terugkrijgt. Nee, het is nuttig voor de ander. Maar het is altijd opbouwend. Het is altijd zodat een ander groeit. Een ander getroost wordt. Een ander tot opbouw. Het is 100% liefdevol voor de ander. Het is 100% dienend. Ik zet mij in voor de ander. Het is 100% tot opbouw. De ander wordt opgebouwd. Niet afgebroken. Niet vastgezet. Niet opgebouwd. Zo gaat de geest van God bij ons te werk. En als de dingen die je denkt die goed zijn, als die daar niet aan voldoen, dat het nuttig is voor de ander, dat het liefdevol is, dat het tot opbouw is, ja, dan weet je dat het niet door Gods geest gegeven is. Dat het niet van hem komt. Het is misschien een leuk idee, je gaat er misschien veel geld mee verdienen, maar het is niet wat hij bedoeld heeft tot opbouw van het lichaam van Christus. Dan hoort het daar niet bij, dan is het misschien een ander lichaam. Maar niet dit. Oh ja, hè? We weten wat we willen zeggen. En een tweede belangrijk aspect, en dat moet u allemaal heel goed vatten. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven. Ieder die Jezus erkent als Heer, die op zoek gaat naar de stem van de Heilige Geest, heeft zijn plaats gekregen. Er is niemand die hoeft te denken dat hij of zij geen plaats heeft in het lichaam. Het maakt niet uit of je pas bekeerd bent, of al 100 jaar. Het maakt niet uit, er zijn er die nou zo lang al zijn. Hè? Het maakt niet uit of je Vlaamse grond, ja, als geboorte hebt gehad, of Afrikaans of Amerikaanse, of dat maakt niet uit. Het maakt niet uit of je uber intelligent bent of net wat minder van dat. Het maakt niet uit of je ieder die Jezus als Heer aanneemt en zijn geest probeert te verstaan, die krijgt zijn nuttige plaats voor de ander. U kan alle iets betekenen, u zal allemaal iets betekenen voor het lichaam van Christus als u door God laat gebruiken. En daarom kan het niet zijn dat er iemand is die alles heeft en alles doet. En het kan evengoed niet zijn dat er iemand is die zegt, ik heb niks en ik kan niks doen. Misschien denkt u dat wel. En dat is dan te begrijpen, want het is vaak een zoektocht. Als er nu zoveel mensen zijn met zoveel capaciteiten van, waar is mijn plaats hier? En dat is precies waarom we op weg willen gaan, om dat te gaan doen, dat iedereen echt mag ontdekken van, wow, dit is wat God mij geeft om voor die anderen in het lichaam te dienen. En tegelijkertijd zijn er mensen, ja, ik heb het ondertussen al door, waarvoor ik allemaal kan dienen. Je kan lopen op je handen. Dat is alleen nodig in het circus. Voor de rest heeft een hand andere taken gekregen. En er zijn best ook een aantal mensen die misschien eens moeten gaan nadenken, ja, maar is de geest, is dit wel wat ik doe? Is dat wel wat de geest wilt in mijn leven? Ben ik niet al lang voet aan het spelen, terwijl ik eigenlijk een hand was? Ja? Moeten we constant, ja, vragen aan de geest, van nou, geest, Heere God, is dat de plaats die u wilt dat ik opneem? En vraag, wat kan dat dan zijn? Wat kan ik dan betekenen? Het is een belangrijke vraag, maar dat is een secundaire vraag. Die komt op de tweede plaats. De eerste plaats is, wil jij, neem jij je plaats op? Ben je bereid om te zeggen, oh ja, God, ik wil mee dienen voor uw lichaam? En dat is hier ons lichaam in de gemeente in Herentals, het lichaam van Jezus Christus in Herentals, en wereldwijd. Maar zeker lokaal, wanneer Paulus dat schrijft, schrijft hij altijd aan lokale gemeentes. En daar heeft iedereen zijn bijdrage om de anderen van nut te zijn. Op te bouwen. De vraag is, op te bouwen naar wat? Wanneer we lezen in die tekst, en Joni heeft hem daar straks gelezen, dan gaat het hier in Korinthe over wat we noemen de genadegave. De gave van de geest. Bijzondere wijsheid, bijzondere kennis, zelfs de gave om mensen te genezen. Om in andere talen en tongen te spreken. Maar in andere teksten gaat het over leiding geven, over evangelisatie, of zelfs over de vruchten van de geest. Hoe de vruchten van de geest, dat is nog een ander bijbelgedeelte waarin we zien hoe we goed met elkaar omgaan. Soms, zoals we hier in dit stuk lezen, gaat het over iets van het moment dat Gods geest dus een keer kan gebruiken om iets echt super zinvol tegen een ander te zeggen. Waar die andere zijn leven door verandert. Waar jij niet door hebt dat je iets bijzonders zei, kan het zijn dat Gods geest jou zo gebruikt. Je bent er zelf niet van bewust en die ander die gaat met God verder. Dat kan momentaan zijn. Soms geeft hij iets waar je weet, oké, nu heb ik hier een missie. Ja? Nu ben ik voor een hele tijd dat God u iets geeft om daarmee aan de slag te gaan. Het kunnen heel natuurlijke dingen zijn, heel normale dingen. En zo nu en dan geeft God ook eens iets bovennatuurlijk. Ja? Iets waarvan iedereen zegt van, wow, dit is niet helemaal normaal. Het is een heel palet aan dingen die God zal gaan doen in ons leven als wij zeggen, God, ik wil deel zijn van uw lichaam. Ja, doe mij uw geest verstaan. Maar het heeft altijd maar één doel. Maar één doel is het doel van Jezus zelf. En dat lezen we als slottekst uit Efeze 2, dezelfde brief waarin ik in begonnen was. Ik ga eerst een stuk lezen en ik sluit het daarna met dit stuk op aan. Het doel is dat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man. Dat het lichaam uitgroeit tot een volwassen man. Door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat is het doel. Ja? Namelijk dat wij tot een volwassen man zouden groeien, waarin elk deel zich ontwikkelt, door ons aan de waarheid te houden en te groeien naar het hoofd. Het hoofd beter te verstaan, goed, ja, die impulsen te ontvangen. Jezus te leren kennen en dat wij die fijne motoriek van het lichaam van Christus te pakken krijgen. En dan gaat dat verder, want van hem uit wordt het lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Cruciaal onderdeel. Die groei naar Jezus toe, die fijne motoriek, die is afhankelijk van iets. Namelijk, samengevoegd en bijeengehouden door Jezus, door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig. Dat betekent in de mate van, als het niet is, is het niet, als het wel is, is het wel. Overeenkomstig wat? De mate waarin ieder deel werkzaam is. Uitgroeien tot een volwassen man, een volwassen lichaam van Christus. Hij heeft die bedoeling. Hij wil ons aansturen. Hij wil ons gebruiken. In de mate waarin ieder deel werkzaam is. En daar willen we naar op zoek gaan. Wij willen een volwassen lichaam van Christus zijn, waarin ieder weet van wauw, God kan mij gebruiken. In zijn lichaam. Op welke manier? I don't know. Dat weet u misschien nu ook nog niet. Maar we willen er samen naar gaan kijken. En we gaan daar niet al te veel woorden aan vuil maken. Er komen nog 3 preken. Er zijn nog een boel woorden. Maar we willen vooral ook echt samen op weg gaan. En dat gaan ontdekken. En daarom, en pak uw agenda er al even bij als u hem nu hebt. Ja. En anders doet u het thuis. En u krijgt het ook nog per e-mail. Op maandag 19 juni, dus over ruim een maand, gaan we een open avond houden. Een brainstormavond om over dit thema verder te gaan nadenken. Mensen die zeggen, ik heb eigenlijk geen idee dat ik daar deel van was. Of hoe ik daar deel van kan zijn. Dan gaan we samen proberen te ontdekken. Mensen die zeggen, ja, ik heb al lang het deel dat ik al zwaar overbelast deel ben. Ja? Misschien heeft u gewoon zoiets van, oh ja, ik heb een paar fijne ervaringen daarin, waar ik de anderen echt tot steun kan zijn. Het is een heel open avond, we moeten er nog over nadenken. Het zal een beetje afhangen ook van hoe we samen daarop reageren. Maar schrijf die agenda in uw agenda, schrijf die dag in uw agenda. Maandagavond 19 juni gaan we daarmee verder. En zo wil ik u alle uitnodigen om de komende 3 weken die nog gaan komen mee de Bijbel te gaan verstaan. Volgende week zal Joris het hebben over de verschillen in het lichaam. Want er zijn heel veel verschillende onderdelen in het lichaam. En zoals er staat, er is verscheidenheid. En dan gaat Joris ons proberen goed te laten begrijpen wat dat zou kunnen zijn allemaal. En dan over 2 weken gaat Wout spreken over het lichaam, zoals hier staat, tot opbouw, tot groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Een lichaam zorgt voor zichzelf. Ja. Wout gaat spreken over hoe we die zorg onder elkaar kunnen hebben. En dan hebben we tenslotte over 3 weken een slotdienst, waarin ik ook jullie uitnodig om met mij te delen. Zeg, Dennis, hier heb ik iets. Het is dan de moment. Hier heb ik iets tot opbouw, hè, in verband met deze thematiek. Komen en dan gaan we kijken hoe we die slotdienst samen gaan opbouwen. En zo hoop ik dat wij voor Jezus, ja, een volwassen lichaam kunnen worden. Waarin iedereen zelfbewust en in gehoorzaamheid aan het hoofd deel is van het lichaam. Ik zal nog afsluiten in gebed. Vader God, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u dat u mensen zoals Paulus heeft geïnspireerd, Heer God, om de gemeente, wat eigenlijk een mysterie is, Heer God, uit te leggen aan de hand van het beeld van het lichaam. Heer, het is een prachtig, eenvoudig beeld dat we zo goed kunnen begrijpen. Maar Heer, om het te vertalen naar ons eigen leven, is vaak een zoektocht. En daarom bid ik, Heer God, dat we als lichaam dat mogen gaan onderzoeken, Heer God. Dat we liefdevol, zorgzaam, dienend, Heere God, elkaar gaan die plaats kunnen geven, en zodat we u kunnen dienen, dat de fijne motoriek ontstaat, Heere God, waar het verschil wordt gemaakt. In de eerste plaats voor het lichaam zelf, maar vooral ook, Heere God, in alles wat u kan doen en betekenen in deze omgeving. Dat bid ik in uw naam, Heere God. Wilt u het hoofd zijn van ons lichaam?